Daar staat namelijk de jaartekst ook in genoemd. En aan de hand van deze tekst... Oh ja, dus even goed om te vermelden. Er is betaald voor parkeren vanaf 11 uur. Staat u op de parkeerplaats vooraan, dan is het betaald parkeren. Houd er eventjes rekening mee. Goed. De jaartekst. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Een tekst uit Romeinen 8. Het is goed om opnieuw eventjes de teksten ervoor en daarna te lezen. Dat we ook dit jaar deze waarheid ook goed tot ons door laten dringen. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Andere vertaling staat door het vlees. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Dat is heftig, hè, wat daar staat. Als je door je eigen wil laat leiden, alleen maar door je eigen wil, geen rekening houdt met Gods wil, dan zul je sterven. Sterven zonder God ook. Dat is het meest erge wat er kan gebeuren. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. En de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Tot zover. Wat maakt ons kinderen van God? Wat maakt ons kinderen van God? Vers 15 zegt het. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Omdat we Gods geest ontvangen hebben, zijn wij Gods kinderen. Ik heb er 2 weken geleden ook iets over gezegd. En dat is het wonder, het grootste wonder wat er op deze wereld bestaat, is de wedergeboorte. Dat is een verandering van binnen. Een verandering van ons hart. Die verandering kan alleen God bewerken. Door zijn geest, waar we vandaag ook over hebben gezongen. We hebben zijn geest ook uitgenodigd om ons in ons te werken, om ons te veranderen. En dat is een heel groot wonder, wat ik zelf kan getuigen toen ik 17 was, toen dat bij mij gebeurd is. Dat is een verschil tussen leven en dood, tussen dag en nacht. Toen heb ik ook die tekst genoemd, die staat in het Oude Testament, dat er een belofte is dat God ons hart van steen gaat veranderen in een hart van vlees. Dat God het harde hart van een mens kan veranderen in een hart wat zacht is, wat vriendelijk is, wat liefdevol is, wat genadevol is. In de Bijbel draait het om ons hart. God wil iets doen in ons hart, diep in ons hart. En niet alleen eenmalig, maar ook ons hele leven wil Hij ons hart bereiken. En wil Hij leven, wil Hij dat we leven vanuit ons hart. Ons hart is gewoon heel belangrijk. En dan spreek ik niet allereerst over mijn fysieke hart, mijn hart, die pomp in mijn lichaam. Dat is ook heel belangrijk, daar moeten we ook goed voor zorgen. Dat bewegen, goed eten, we moeten goed voor onze hart en bloedvaten zorgen. Maar dan bedoel ik ons geestelijk hart. Heel belangrijk. Wat is de gesteldheid van ons hart? Wat is het eerste gebod van de Bijbel? Wat is het eerste gebod dat God geeft? Heb de Heer uw God lief met heel uw hart. Daarna met heel uw ziel. Met heel uw verstand. Met al uw kracht. Maar allereerst staat er, heb de Heer God lief met heel je hart. Een bekende spreuk, spreuk 4... Spreuken 4 vers 23 staat daar. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Behoed, bewaar je hart boven al wat te bewaren is. Als er iets waar je goed op moet letten, wat je echt moet beschermen, dan is dat je hart. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Derk Prins, een bekende Bijbelleraar die inmiddels bevorderd is tot heerlijkheid, die was op een gegeven moment in Kenia en hij was daar in de studentenkamer en er was op de muur een tekst. En dat was in een taal, het Maragoli, een Keniaanse taal, en vertaald deze tekst uit Spreuken 4 vers 23 stond daar, bewaar je hart met al je kracht, want alle dingen van je leven komen daaruit voort. Daarom is het zo belangrijk je hart te bewaren. In de Bijbel wordt er ook gesproken over een wapenuitrusting, dat we een wapenuitrusting hebben. Dat we een geestelijke helm hebben van redding, van verlossing. En als tweede wordt er genoemd dat we ook een pantser, een harnas hebben en die we dan ook om moeten doen. En wat beschermt een harnas? Onze borst. En wat zit er midden in onze borst? Ons hart. Dat is het pantser van de gerechtigheid. En ergens anders wordt ook dat pantser genoemd, en dat is in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn, op onze hoede zijn, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling, toegerust met het harnas van geloof en liefde. Dus dat pantser van de gerechtigheid, dat harnas van gerechtigheid, is een pantser ook van geloof en liefde. Het is niet het pantser van eigen gerechtigheid, van eigen goede werken naleven of van religieuze wetten volgen, nee. Vanuit de gerechtigheid die ons gegeven is door ons geloof in Jezus Christus, is het een pantser van geloof ook en liefde. In Galaten 5 is ook nog een mooie combi van geloof en liefde. Want in Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets. Nog onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, in Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Daarom is het zo belangrijk om te geloven met ons hart. Daarom is het zo belangrijk om lief te hebben vanuit ons hart. Allereerst God, maar ook onze naaste. Maar als ons hart niet eerst veranderd is door God zelf, door onze Vader in de hemel, door zijn werking van zijn geest, kunnen we niet echt geloven. Kunnen we niet echt lief hebben. Kunnen we niet echt wandelen in die gerechtigheid die God bedoeld heeft. Afgelopen week hebben we een gebedsweek gehad. Verschillende van ons die zijn er ook geweest op de verschillende avonden die we gehad hebben. De eerste avond was in de Hoeksteen. Tweede avond was in Diaconia, in Rijsbergen. We hebben gebeden in de Maria-parochie, hier in de Lambertuskerk. We hebben gebeden in de Baai, de PKN-kerk. En de slotavond was hier in Ichtes. Die was vrijdagavond. En het is bemoedigend om zo met verschillende geloofsgemeenschappen samen te komen en te bidden. En dat is iets heel moois dat nu echt ook dit jaar voor het eerst op die manier heeft plaatsgevonden. Wat ik wel ook weer realiseerde van de week, ook toen we een ecumenisch overleg hadden, dat we niet altijd op één lijn zitten. En dat heeft ook te maken met het feit dat niet iedere geloofsgemeenschap zich ervan bewust is hoe belangrijk de wedergeboorte is. De verandering van hart, waar je echt ook een nieuwe schepping geworden bent door je geloof in de Heer Jezus Christus. Dat je weet, mijn hart is veranderd. Ik heb dat al vaker hier gezegd. Toen ik een jaar of 17 was, ben ik enorm beïnvloed door een van de Bijbelteksten die ik ook afgelopen vrijdag nog even genoemd heb op de gebedsbijeenkomst. En dat is de tekst uit Matteüs 7. Ik weet niet of ik hem op de beamer heb. Het kan zijn dat ik hem... Nee, die heb ik vergeten. Dat is die tekst uit Matteüs 7, waar Jezus leert, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. En dan vertelt de Heer Jezus een gelijkenis over als een kind aan zijn vader iets goeds vraagt, dan zal die vader geen slang geven en geen narigheid. En dan zegt hij ook nog eens, heel hard eigenlijk, en hoewel jullie slecht zijn, als mensen kunnen we slecht zijn, niet iedereen beseft dat, hoeveel te meer zal uw vader in de hemel het goede geven aan hem die hem daarom bidden, hem daarom vragen. En ik kan getuigen dat ik echt gebeden heb, gezocht heb. Ik wilde weten, toen ik als tiener van Heer, bent u er echt? Ik wil u leren kennen. Ik baal van een aantal dingen in mijn leven en het lukt me niet om ermee te stoppen. En u zegt in de Bijbel, het is zonde. Ik wil het wel, maar het lukt me niet. Er moet iets gebeuren. En toen begon langzamerhand in dat zoeken, het heeft een aantal weken of maanden geduurd, dat kan ik nu niet meer precies terughalen, dat ik op een gegeven moment begon te beseffen, nou begrijp ik waarom Jezus gekomen is naar deze wereld. Hij heeft daar gehangen aan het kruis om te sterven voor mijn zonde. En dat geloof ik. Dat Jezus ook voor mijn zonde gestorven is. En toen ik mijn zonde beleed, toen ik dat echt ook uitte, werd ik heel emotioneel. Had ik ontmoeting met Gods vaderliefde. God was niet meer die verre God, waar ik wel in geloofde, maar hij was en is, zo openbaarde hij zich als mijn hemelse vader. En wat gebeurde er? Mijn hart was veranderd. Wat me eerst niet lukte om goed te doen, lukte wel. Dat mijn broer Gerard, die zegt, wat is er met jou gebeurd? Je bent veranderd. Ja, hoe kwam dat? Mijn hart was veranderd. Had ik dat zelf gedaan? Nee. Het enige wat ik gedaan heb van Heer, ik bid tot u, ik zoek u, ik klop. En God openbaarde zich. Het verlossende werk wat Jezus komen doen, werd realiteit in mijn leven. En dat is het grootste wonder wat er in een mensenleven kan plaatsvinden. En ik was iemand die elke zondag met mijn ouders mee naar de kerk ging. Dus ik was gelovig, ik was religieus. Maar die hartsverandering had nog niet plaatsgevonden. Door die wedergeboorte is het van hier naar hier gezakt. Van verstand naar mijn hart. Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Daarom is het zo belangrijk te waken over je hart. Wat laat ik toe in mijn denken en in mijn hart? Als niemand ziet, als niemand je ziet, als niemand weet wat je denkt, wat denk je? Wat is er in jouw hart? Ben je eerlijk? Ben je oprecht? Ben je mopperend? Ben je chagrijnig? Heel belangrijk van, wat gaat er om in je hart? De Heer wil dat we Hem zoeken. En dat is het allerbelangrijkste. Hij wil, de Vader, dat is het mooie wat we ook lezen in dit Bijbelgedeelte, Romeinen 8. Wij mogen hem aanroepen als Abba, Papa, Vader. En dat is zo'n mooie ontdekking. Dat God geen afstandelijk God is, maar werkelijk een goede Vader. En hij wil zijn liefde uitgieten in ieders hart, die zich daarvoor opent. Hij wil ons leven vullen met zijn oneindig grote liefde. En dat start met de wedergeboorte. Als je je leven heel bewust toewijdt aan de Heer Jezus Christus en hem gelooft. Als je heel duidelijk besluit, Heer, ik baal van dit leven nu, zoals ik dat nu leid. Ik bekeer me daarvan. Ik kan het niet uit mezelf. Help mij. Nou, en dat is waar God op wacht. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. De Geest van God bewerkt die verandering. En dan word je een kind van God. En dan mag je weten dat Hij je ook gaat leiden door zijn Geest. En dat is een avontuurlijk leven. En dan is de Heilige Geest druk gewoon bezig in ieders leven. Om ons meer en meer te laten lijken op Jezus. Dat de liefde van Jezus door ons heen kan stromen. De vergevingsgezindheid van Jezus door ons heen kan stromen. De vrede van Jezus. De blijdschap van Jezus. En de Bijbel noemt dat de vrucht van de Heilige Geest. Ik las in het boekje van James Jordan, getiteld Het hart van een zoon, een reis naar het hart van de vader, de volgende alinea. Het hart, dat is het belangrijkste deel van jou. Alles wat je in je leven zult ervaren, ervaar je via je hart. Hoe je het leven ervaart, je gebeurtenissen beleeft en welke uitwerking het op je heeft, wordt allemaal bepaald door je gesteldheid van je hart. Het zit zo. Je denken is van jou. Je emoties zijn van jou. Je wil is van jou. Maar je hart, dat ben jij. Dat is diep hoor, wat er staat. Je hart, dat ben je. Je kunt met je wil besluiten om goede dingen te doen. Je kunt je denken besluiten om goede dingen te denken. Je kunt emoties kanaliseren. Dat kunnen we allemaal. Maar als de druk op de ketel komt, als er verschillende tegenslagen zijn, dan kan het zijn dat je opeens een taaluitspraak, dingen doet waar jij en anderen van schrikken. Waar komt het vandaan? Uit je hart. Daarom is het zo belangrijk dat we ons hart bewaren en ons hart meer en meer laten vullen en genezen, daar zal ik zo nadelijk nog wat meer over zeggen, door de liefde van God. Een poosje geleden had ik samen met een andere broeder in Rotterdam een gesprek met iemand anders. En dat ging over een bepaald voorval, waar deze broeder met wie ik dat gesprek had en met die andere broeder een heel andere beleving van had. De broeder met wie ik dat gesprek leidde, die was heel open in zijn beleving dat gesprek ingegaan. Belangstellend, geïnteresseerd, vragend. En de ander had het ervaren als, geïnterpreteerd als, afwijzend, veroordelend en negatief. Wat een verschil van dag en van nacht. En dat heeft met de hartsgesteldheid te maken. We hebben allemaal onze eigen beleving en eigen levenservaring. Met betrekking tot situaties, met betrekking tot woorden, met betekenissen. Ik denk dat ik het voorbeeld misschien wel eens hier gebruikt heb. Ik had het laatst ook weer in de Levend Woord gemeente gebruikt. Bij bepaalde namen kun je een wat nare bijsmaak hebben. Op de lagere school was er een meisje, ze heette Monique. En daar heb ik wat negatieve ervaring mee gehad. Dus de jaren daarna, als ik de naam Monique hoorde... Laatste keer toen ik dat in de Levend Woord gemeente deelde, had ik er niet bij gezegd dat dat inmiddels voorbij is, gesleten is. Heb ik er helemaal niet meer de nare gevolgen van. En ze stelde zich voor, ik ben Monique. Toen had ik even de gelegenheid om dat even nog uit te lichten, dat dat inmiddels niet meer zo was. En ik heb haar liefdevol gehukt. Maar dat kan je hebben. Dat is bij een bepaald woord of een bepaalde gebeurtenis. Want er is iets naars gebeurd en dat hou je vast. Zo zijn er heel wat mensen wereldwijd, maar ook onder christenen, als zij het woord vader horen, even een stapje terug doen. Even bij wijze van spreken van, ik had niet zo'n goede vader. En als ik aan het woord vader denk, dan denk ik aan afwezigheid. Dan denk ik aan slaag. Dan denk ik aan vernedering. Dan denk ik aan nooit aandacht. Dan denk ik aan iemand die me niet zag zitten. Die me nooit complimenten... Noem maar op. Gewoon heel wat mensen, helaas, hebben een vader gehad die geen goed voorbeeld is geweest. Dus als ze horen over God, onze hemelse vader, dan is daar die negatieve connotatie. Terwijl onze vader in de hemel... De God die alles gemaakt heeft, zo enorm te vertrouwen is, liefdevol is, geduldig is, genadevol is. Hij is ook heilig. Hij is ook rechtvaardig. Dus daarom is het zo belangrijk dat we ons openen voor de boodschap van het kruis, de boodschap van Jezus Christus. Want Hij is gekomen om ons te introduceren bij de Vader. Hij is gekomen om ons de liefde van de Vader te openbaren. Als we tot wedergeboorte komen, als we tot bekering komen, verandert God ons denken? Vraagteken. Gaat God je motiveren om betere keuzes te maken? Waar hij mee begint, is een verandering van hart. En door een verandering van hart wil je niets liever, geleid door de Heilige Geest, om je denken inderdaad te gaan hervormen, maar dat is een keuze van jezelf. Om goede keuzes te maken. Maar dat kan alleen maar als je eerst veranderd bent van binnen. Dus een christen zijn is niet allereerst van dit moet je nu doen en je moet nu dat gaan doen. Je moet nu deze gewoonte aanleren en dat gedrag moet je veranderen. Ook zijn het allemaal goede dingen. Waar het mee begint, is allereerst een verandering van hart. En als God je hart verandert, zal dat deel van je hart vanzelf alles uitwerken. Wat God van je vraagt. Dan ga je dingen doen met vreugde die je als christen zou moeten doen. Zonder eigenlijk erbij over hoeven na te denken. Omdat het uit je hart vloeit voort. Natuurlijk moeten we stoppen met zondigen. Moeten we ons bekeren. Dan moeten we ons voor inzetten. Maar het kan pas echt goed gaan als ons hart veranderd is. En nou komen we op het volgende. We hebben oprecht de Heer Jezus aangenomen als onze verlosser en Heer in ons leven. We hebben ons laten dopen. We ervaren dus een verandering in mijn leven gekomen. Maar we hebben heel wat nare dingen meegemaakt in het leven. Er zitten als het ware wat gaten in ons hart. Wat wonden in ons hart. Pijnlijke plekken in ons hart. De Heer heeft ons hart aangeraakt. We zijn wederom geboren. We zijn een kind van God geworden. We horen helemaal bij Hem. En God wil al die pijnlijke plekken, gaten, wondelingen, verwondingen, wil Hij gaan aanraken met zijn liefde. En dat is een proces. En dat wat pijn doet, dat wil je meestal beschermen. En dat is de neiging, we willen ons hart dan beschermen. Terwijl God eigenlijk vraagt van ons, vertrouw je mij dat ik jouw hart helemaal wil genezen? Durf je bij mij te komen? Wil je mijn liefdevolle omhelzing aanvaarden? Mag ik je hele hart doorstromen met mijn liefde en met mijn genezing? Dat is wat God gewoon aanbiedt aan al zijn kinderen. Hij wil diep doordringen in het diepst van ons wezen. Hij is werkelijk te vertrouwen. God heeft geen gemene trucjes. Bewaar je hart boven al wat te bewaren is. Hem je hart geven. Hoe moet je dat doen? Hoe kan je dat samenvatten? Ik vind het best lastig. Het beste is tijd nemen om gewoon je te uiten bij Hem. Bidden is vragen, zoeken, kloppen, bij Hem zijn. Ingaan op de uitnodiging, in een samenkomst als deze, of ergens gewoon in je slaapkamer, op een rustige plek, of wandelend in het bos, dat je je hart uitstort bij Hem. Leven vanuit je hart. Leven vanuit je wederom geboren hart. Je vernieuwde hart, je veranderde hart. Niet alleen kunnen daar verwondingen zijn in je hart, pijnlijke kwetsuren in je hart, doordat mensen je teleurgesteld hebben, je pijn hebben gedaan. Er kunnen ook blokkades zijn in je hart. En die blokkades die kunnen, als het ware, de liefdevolle werking van God op de een of andere manier blokkeren. Een van die blokkades kan zijn dat je iemand nog niet vergeven hebt. Dat kan een blokkade zijn. Jezus die vertelt daar wat over in Matteüs hoofdstuk 18. Ik ga niet helemaal te diep in. Ik denk dat het nog wel eens een preek apart kan zijn over vergeving. Maar ik wilde toch nog aanstippen deze ochtend. Jezus die vertelt een gelijkenis. En dat is naar aanleiding de vraag van Petrus: hoeveel keer moet ik mijn broeder of mijn zuster vergeven? En hij doet gelijk een voorstel. 7 keer. En hij denkt van, dat is even ruimhartig van mij. Als ik iemand die 7 keer me echt een streek uithaal, dat ik dan 7 keer vergeef. Nou, dat is heel ruimhartig van mij. En dan geeft Jezus het antwoord, nee, niet 7 maal, maar 70 maal 7 keer. Wat? 490 keer? Nou, eigenlijk wil Jezus zeggen, altijd moet je vergeven. En dan vertelt hij een gelijkenis. Van een koning die afrekening houdt en een van zijn dienaren is hem 10.000 talenten schuldig. Dat komt misschien omgerekend naar de huidige valuta, iets van 1 miljoen euro of zo. Dat is een heel groot bedrag. Je zal maar iemand 1 miljoen schuldig zijn. Nou, die man, die dienaar, die smeekt en zegt, ik kan het echt niet betalen. En de koning zegt, ik vergeef je. Dus die man die gaat opgelucht weg. En dan komt hij een mededienaar tegen. Die is hem 100 dinari. Schuldig, misschien 100 euro of zo. Maar hij staat erop dat die ander hem het toch terugbetaalt. En hij laat zelfs een gerechtsbevel uitvaardigen en die man die moet in de gevangenis voor die 100 euro. Anderen horen dat en die gaan naar de koning en die zeggen, die leggen het voor, zeggen, koning, u heeft deze toch 1 miljoen euro kwijtgescholden, maar hij kwam iemand anders tegen, die was hem maar 100 euro schuldig en die heeft hem in de gevangenis laten zetten. En die koning wordt boos. En die laat deze man halen die hij zoveel had kwijtgescholden. En hij legt het hem voor, had jij dat ook niet moeten doen? En hij zet hem gevangen, totdat hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. En dan staat er, letterlijk, en zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet en ieder, zijn broeder, van harte vergeeft. Er staat niet alleen vergeeft, maar van harte vergeeft. En dan kom ik op het volgende. Ik heb heel wat keren door de jaren heen in gesprek met lieve broers en zussen gestaan op dat punt waar mensen zeggen, ik weet dat ik moet vergeven, maar ik vind het zo moeilijk. Ik kan het eigenlijk niet. Wat die ander mij gedaan heeft, dat is zo verschrikkelijk. Maar Jezus zegt dat ik moet vergeven. En dan ben je in gesprek en zeggen, ja, maar het is heel belangrijk om die keuze te maken om te vergeven. En dan komen we op dat punt en dan zeggen, ja, oké, ik kies ervoor om die persoon te vergeven. En dan is het gewoon heel belangrijk om ook de dingen te noemen bij naam hiervan. Die persoon en echt ook echt de dingen te noemen waar je de ander van vergeeft. Niet alleen maar zomaar ik vergeef die persoon, maar echt ook bij name noemen. En zijn wilsbesluit. Is dat volledige vergeving? Het is de eerste stap. En wat is het einddoel? Van harte vergeven. En dat is het proces waarin de Heer ons ook wil meenemen. In ieder van ons. Dat we echt op een gegeven moment kan zeggen, ik heb die ander van harte vergeven. Maar dat kan alleen als je hart volledig veranderd is door de Heilige Geest en alle plekken, of de meeste plekken, ook een stuk genezing en heling hebben ontvangen. Want vergeving is niet makkelijk als mensen op je ziel hebben getrapt. Als mensen over je grens gegaan zijn, soms al heel jong in je leven, en je de rest van je leven eigenlijk de consequenties draagt van wat er toen in je kindertijd gebeurd is. Dat is verschrikkelijk. En als je zegt, ik vergeef, dan geef je ook eigenlijk aan van, ik accepteer ook de consequenties die dat heeft gehad op mijn leven. Hoe erg het ook is. Ik hou het niet meer langer tegen die persoon. Ik geef het over aan God die een rechtvaardig rechter is, maar ik laat het los. Dat is vergeving. En ik doe het niet alleen met mijn wil en mijn verstand. Heer, ik kies ervoor om te vergeven vanuit mijn hart. Maar daar heb ik u bij nodig. En als we ons openen voor de liefde van de Vader, ook voor die pijnlijke plekken, als Hij erin komt met zijn liefdestroom, dan ga je merken op een bovennatuurlijke wijze van, ik kan die dader zelfs lief hebben. Ik ben eigenlijk bewogen voor die persoon. De Heer kan je soms ook laten zien waar die ander ook doorheen gegaan is. Waarom die zo naar heeft gedaan of wat dan ook. Je krijgt een bewogenheid, een liefde voor de ander. En als je dat bespeurt, dan heb je van harte vergeven. Maar tussen die keuze met je wil en dat van harte vergeven, ligt soms nog best een weg. Waarbij je de Heer echt nodig hebt. Waarbij je zijn liefdevolle, genezende aanraking ook nodig hebt. En moet je in zijn aanwezigheid ook komen. Tot slot, wil ik nogmaals dat gedeelte uit Romeinen 8 lezen. En dan lees ik uit de Passion-vertaling. Dat is een Engelse vertaling. Waar heel duidelijk de liefde van de Vader ook in verwerkt is. Ik doe het eerst in het Engels en daarna de vertaling in het Nederlands. The mature children of God are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit. And you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough, but you have received the spirit of full acceptance, unfolding you into the family of God. And you will never feel orphaned. For as he rises up within us, our spirits join him in saying the words of tender affection, beloved Father. For the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us, as he whispers into our innermost being, you are God's beloved child. De vertaling in het Nederlands. De volwassen kinderen van God zijn degene die worden bewogen door de impulsen van de Heilige Geest. En u ontvangt niet de geest van religieuze plicht, waardoor u terugkeerde in de angst nooit genoeg te zijn, maar je hebt de geest van volledige acceptatie ontvangen, je omhelzende in de familie van God. En u zult nooit je verweest voelen, want als hij openstaat, hij opstaat in ons, verenigen onze geesten zich met hem in het zeggen van de woorden van tedere genegenheid, geliefde Vader. Want de Heilige Geest maakt Gods vaderschap reëel voor ons, als hij fluistert in ons diepste wezen, u bent het geliefde kind van God. Is dat niet mooi? Dat is wat de Heilige Geest doet. Die verandering van hart, dat je vanuit tederheid kan zeggen, geliefde Vader, lieve Papa in de hemel. En dat hij ook tegen je zegt, je bent mijn geliefde kind. Amen. Ik denk dat het fijn is om zo dadelijk ook een lied te zingen, maar ook